Ja, wie wil dat niet? Dat het licht van de Heer Jezus op je schijnt. Dat is een van de redenen, misschien wel de hoofdredenen, dat Johannes zegt in een van zijn brieven: wandel in het licht. Je kunt natuurlijk zeggen, ik maak zelf wel uit waar ik wandel. Maar die houding hadden we vroeger, toen we de Heer Jezus nog niet kenden. Ik maak zelf wel uit wat ik doe. Ik maak zelf wel uit waar ik wandel. Toen waren we nog pubers, als het ware. Maar nu hebben wij Jezus leren kennen. Gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. En nu krijgen we de opdracht om te wandelen in het licht. En er is maar één lichtbron, geestelijk gezien. Ik bedoel, in deze wereld is heel veel licht. Je kunt bijna nergens meer naartoe zonder de sterren mooi te bekijken, omdat er overal licht is. Straatlantaarns, huizen, fabrieken, kantoorgebouwen die 's nachts de lampen aan laten staan. LED-verlichting, schijnwerpers, overal is licht. Maar dat licht bedoelt Johannes niet als hij zegt: wandel in het licht. Wie van jullie kent dat lied? Ik wandel in het licht met Jezus. Ja. Sorry? Ja. Nee, de jonge mensen kennen het ook wel hoor. De jonge mensen kennen het ook, hè. Ik ben ook jong. Ben ik soms oud, mevrouw? Nee. Wandelen in het licht, als je dat doet, dan ben je vlak bij de Heer Jezus. En de Heer Jezus zegt: blijf vlak bij mij. Ik wil vlak bij jou blijven. En dan wandel je in het licht, dan schijnt zijn licht op ons. Toen de discipelen dat hoorden, moeten ze een beetje vreemd opgekeken hebben. Want in de tijd van de discipelen gaf de Heer Jezus helemaal geen licht. De Heer Jezus zag er zo uit als ik, ongeveer. Misschien wat langer haar, ik weet het niet, ook andere kleren. Maar gewoon een mens. En hij gaf geen licht. Maar de Heer Jezus ziet er nu heel anders uit. In Openbaring 1 bijvoorbeeld, en dat wil ik even met u lezen, daar zien we hoe de Heer Jezus er nu uitziet. Dat is heel anders. We hebben altijd zo'n plaatje zoals in de kinderbijbel. He, zo'n hele vriendelijke man met een mooie lange witte jurk aan en allemaal kindertjes om hem heen. Prachtige baard, vriendelijke bruine ogen. Dat is hoe we de Heer Jezus vaak zien. Maar wat zegt Johannes in Openbaring hoofdstuk 1? Vanaf vers 12. Ik keerde mij om de stem te zien die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik 7 kandelaren. En midden tussen die kandelaren iemand als een mensenzoon, bekleed met een tot voeten reikend gewaad en aan de borsten omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en zijn haar waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam. En zijn voeten waren als koper brons, als in een oven gloeiend gemaakt. En zijn stem was als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht. Toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei: wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. Tot zover. De Heer Jezus heeft wel vaker gezegd: wees niet bevreesd. Denk bijvoorbeeld aan de storm op het meer. Daar vreesden de discipelen voor hun leven. En een andere storm waar de Heer Jezus zomaar over het water liep. En de discipelen zeiden: help! Een spook! Ja, er kwam zomaar iets wits naar hen toe lopen over het water. En toen zei hij: wees niet bevreesd. En wat zei hij nog meer? Ik ben het. Weet u het? En dat is de Nederlandse vertaling, 3 woorden, ik ben het. Maar eigenlijk staan er 2 woorden. Wees niet bevreesd, ik ben. De stem en de naam van God, Yahweh. Ik ben die ik ben. Als Jezus Christus dicht bij ons komt, dan zegt hij: wees niet bevreesd. Ik ben. En hier is Johannes zo bevreesd wanneer hij Jezus ziet. Zo had hij hem nog nooit gezien. Johannes was de discipel die aan de boezem van de Vader lag. Van Jezus lag, sorry. En Johannes was de discipel waarvan hij zelf zegt, de discipel die Jezus lief had. Jezus hield heel veel van Johannes. Johannes schrijft zijn evangelie en dan zegt hij, en deze Jezus die houdt heel veel van mij. Hij kende hem heel goed. En nu ziet hij hem en hij valt als dood op de grond. Was de heer Jezus zo angstaanjagend? Nee, helemaal niet. Maar zijn aanzien was zoals de zon schijnt in haar kracht. Wie van u heeft wel eens een poosje naar de zon gekeken met blote oog? Niemand? Nou, heel verstandig, ik wel. Toen ik een jaar of 12 was, was er een gedeeltelijke zonsverduistering. En we mochten op school, hadden we allemaal thuis stukjes diafilm gekregen. 5 of 6 op elkaar. En dan mocht je zo naar de zon kijken door een heleboel laagjes donker heen. Op het schoolplein. We werden speciaal uit de les, mochten we allemaal naar buiten. Dat was heel speciaal. En ik was geïnteresseerd in sterren en zo. Net als dat ik nu ook nog steeds geïnteresseerd ben in wiskunde. Ik snap er niks van. Ik weet er niet veel van, maar ik vind het leuk. En zo wilde ik toen ook naar de zon kijken. Maar ik had van thuis geen diafilmpjes meegekregen. En ik dacht, als ik zo doe en ik keek even naar de zon, dan is het wel uit te houden. En ik heb ook die zonsverduistering gezien, die gedeeltelijke zonsverduistering. Maar ik heb wel voor de rest van mijn leven schade aan mijn oog. Ja, net naast de blinde vlek heb ik nog een blinde vlek. En als ik met één oog, met dit oog, kijk naar de regels van de tekst, dan zie ik de regel daaronder een beetje schuin, zie ik de letters, een gat erin en een beetje dansen. Als wij volop kijken naar de zon, dan beschadigt dat onze ogen. Als wij vlak bij de zon zouden staan, ongeveer zo dichtbij als dit, wat denkt u dat dat met mij doet? Dodelijk, hè? Dodelijk. En het aanzien van de Heer Jezus was gelijk de zon schijnt in haar kracht. Dus als wij zeggen, ik wil graag dat de Heer Jezus op mij schijnt, dan zeggen we nogal wat. Want dat is krachtig. De Heer Jezus schijnt niet af en toe. Hij schijnt ook niet heel zachtjes, maar hij schijnt als de zon in haar kracht. Maar daar hoeven wij niet bang voor te zijn. Want dat licht is niet alleen krachtig en sterk en kan ons doden, maar dat licht zal ook alles, zoals dat heet, aan het licht brengen. Ook dingen die verstopt zitten in het diepst van ons hart. En dan zegt de Heer Jezus, wees niet bevreesd. Ik ben. Mooi, hè? Wees niet bevreesd. Ik ben. En dan zegt hij, ik ben de eerste en de laatste, de alfa, de omega, de levende. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Ja, dat wist ik al, zei Johannes. Wat mooi om te horen. Als hij zou twijfelen, is het misschien dan een engel of zo, een hele speciale? Nee, dit was Jezus Christus. Geen twijfel mogelijk. Die zag hij daar. En Johannes wilde heel graag Jezus zien. Nou, daar was hij. In het Oude Testament heb je ook een verhaal van iemand die wil graag God zien. Elia. En als God dan zegt, oké, is goed, ik zal je in een spelonk brengen. En dan eerst komt er storm. En er komt zo'n harde storm dat de rotsblokken naar beneden vallen. En er komt een aardbeving. En er komt, op een gegeven moment is er stilte. En dan is God daar. En dan moet God nog zijn hand voor de spelonk houden en voorbij lopen. En dan mag Elia pas, als God voorbij gelopen is, de achterkant van God zien. Want het staat ook in Richteren, niemand kan God zien en leven. Wij zijn sterfelijke mensen. Weet u wanneer we God echt kunnen zien? Zometeen als we een opstandingslichaam hebben. Een vernieuwd lichaam. Zo'n lichaam, weet u wel, wat niet meer dood kan. Wat niet meer vergankelijk is. Waar ogen in zitten, dan is mijn oogje ook weer, dat stukje ook weer gerepareerd. Waar ogen in zitten die niet kunnen verbranden of smelten. Dan kunnen wij God zien. Nu nog niet. Maar ondertussen kan God wel, kan de Heer Jezus wel, met zijn licht op ons stralen. Heeft wel gevolgen. Dat hij alles ziet. Want wij hebben nog meer. Wij zeggen, wij willen graag dat hij op ons schijnt. We willen dat hij door ons is, in ons is. En dan willen we doorgeven. Dat zegt Paulus ook, hè? Uit hem en tot hem. Nee, uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Het is Gods werk is altijd een beweging. Als wij naar God kijken, dan gebeurt er wat. En dan doet dat iets in ons en dan komt dat weer terug bij hem. Wat komt er terug bij hem? Het is altijd weer tot eer van hem. Dus als wij bidden, ik wil dat uw licht op ons schijnt en in mij schijnt. En dan kan ik het doorgeven, dan is dat tot eer van hem. Laten we dat even voorop stellen. Niet van ja, ik wil dat Gods licht op mij schijnt en door mij heen. Want dan zien alle mensen hoe bijzonder ik ben. Kan ik gaan stralen voor de mensen en dan zeggen ze wat is die Steven toch een leuke vent. Dat komt omdat de Heer Jezus door mij heen straalt, maar dat zeg ik er natuurlijk niet bij. Dan denken ze gewoon, Steven is een fantastische vent. Nee, dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat God met zijn licht in ons schijnt, door ons heen naar anderen, zodat hij de eer krijgt. Zodat anderen ook weten wie Jezus is. Of het nou een compassion kindje is, of de buurman, of een collega die nog niet weet wie Jezus is. Ik wil zijn licht verspreiden. Dus er zijn meer redenen waarom wij hier vanmorgen kunnen zitten en zeggen, ik wil graag dat het licht van Jezus op mij schijnt. Eén reden is, het is soms zo donker om mij heen. Ik voel me soms zo alleen. Ik heb zo'n groot verdriet en dat moet ik alleen dragen, zo ervaar ik het. Een andere reden kan zijn, ik wil graag wat betekenen voor andere mensen. Dat is ook een mooie reden. Maar hoe het ook is, het licht van Jezus mag centraal staan in ons leven. Hoe zou u het vinden als u ergens kwam en het is daar donker? En die persoon die waar je binnenkomt, die zegt, hey, wat verandert er nou? Er gebeurt iets. Heb jij wat gedaan? Nee, ik kom alleen maar binnenlopen. Dat zou mooi zijn. Dat zou mooi zijn. Stel je voor dat je ergens komt en er is verdriet of pijn of moeite. En je gaat weg en die persoon zegt, ik voel me een beetje lichter. Ik voel me een beetje blijer. Ik heb iets gekregen. Ik weet niet wat. Dankjewel dat je geweest bent. Het was een cadeautje. Dat zou mooi zijn. Dat is als het licht van de Heer Jezus door ons heen naar anderen straalt. Dan krijgen de anderen een cadeautje. Wel een cadeautje van God, hè? Niet van mij of van ons. Maar dat gaat niet vanzelf. Daar gaat heel wat aan vanaf. Allereerst is het belangrijk dat God ons hart mag doorzoeken. Heeft u plek? Ja, ik hoor dat vaak in een film of zo, of mensen zeggen, iedereen heeft wel een geheim. Dus ik hoef niet te vragen, heeft u plekjes waar je liever niet hebt waar mensen kijken? Ik heb wel eens gezegd, als alle zonden die ik gedaan heb nadat ik tot geloof gekomen ben, hier op het scherm geprojecteerd zouden worden. Frits, dan moet je heel klein lettertype pakken en dan past het er nog niet op. Nee, je hoeft niks te doen hoor. Hij zet zijn bril al op. Nee, je gaat niet mijn zonde op het scherm zetten. Nee, er komt niks van in. Ik wil het niet. Wie zou het wel willen? Nee, niemand. Maar ik vertel u geen geheim als ik zeg, God weet het allemaal. Het is ook allemaal vergeven. Ook die zonden nadat ik tot geloof gekomen ben, zijn vergeven. Want daarom wil God het juist aan het licht brengen. Maar ook wat Harm opzomde, helemaal aan het begin van de dienst. Onze pijn, onze moeite. We brengen het in het licht. We brengen het in het licht. We brengen het in het licht. Ik breng het in het licht bij u. Was dat zo? Zo zei je net, hè? Ja. Ik breng het in het licht bij u. Dat is onze verantwoordelijkheid wanneer wij zeggen, ik wil graag dat het licht van de Heer Jezus op mij schijnt. Dan zegt de Heer Jezus, dat is goed. Wat gaan we doen met alle dingetjes die we dan tegenkomen? Ik breng het in het licht bij u. Dat is een stukje vertrouwen. Dan moet je wel de Heer Jezus vertrouwen. Zijn er wel dingetjes die ik dan aan de Heer Jezus moet geven waarvan ik misschien dacht van, Moeten we daar nou echt over praten? Weet u geen ander leuk onderwerp of zo? Dat we over kunnen spreken? Nee, zegt de Heer Jezus. Als je wil dat het licht in je hart schijnt, dan zijn er dingen die mag je bij mij brengen. Ik breng het in het licht bij u. Dat gaat niet altijd over zonde, maar het kan over zonde gaan. Misschien zijn er zonden waarvan u zegt, die heb ik nog nooit echt eerlijk open bij de Heer Jezus gebracht. Doe maar. Het geeft opluchting en het maakt vrij. Ik breng het in het licht bij u. Misschien is er verdriet waarvan u zegt, er is niemand die mij begrijpt. En dat bestaat, want elk verdriet, groot verdriet, is anders. En dan zijn er mensen die misschien vergelijkbare dingen meegemaakt hebben, maar dat is niet hetzelfde. Maar de Heer Jezus begrijpt het. Ik breng het in het licht bij u. En misschien zijn er andere mensen in uw leven die heel belangrijk voor u zijn, die de Heer Jezus niet kennen. Kinderen of kleinkinderen of broers of zussen, ooms of tantes. Vorige week een tante begraven. Dat is de laatste tante, laat ik het zo noemen, boven mij. De generatie boven mij is nu helemaal weg. Geen ouders meer, geen ooms en tantes, helemaal niets. Dus ik ben nu de volgende generatie, de oudste generatie. En die tante, die is nu in de hemel. Dat is heel fijn. Want zij beleed dat Jezus haar Heer was. Maar we hebben een aantal jaren geleden een andere tante begraven, mijn vrouw en ik. En ik heb Maaike nog nooit zo hard zien huilen op een begrafenis. Omdat het de eerste begrafenis was waarvan ze wist, deze vrouw heeft tot het einde toe gezegd, ik wil niets te maken hebben met deze Jezus. Daar kun je heel veel verdriet over hebben. Dat doet pijn. Ik breng het in het licht bij Jezus. Mensen die van wie je houdt, die je ziet lijden of die de Heer Jezus niet kennen, je mag het bij Jezus brengen. Maar hoe doe je dat? Hoe breng je iets bij Jezus? Wie weet het antwoord op deze vraag? In gebed. Ja. Het klinkt zo simpel, maar als je niet weet, kom je er niet op natuurlijk. Ja, in gebed. Dan wil ik heel kort iets zeggen over gebed. En daarmee de preek afsluiten. Want als wij het licht van Jezus ontvangen, hij laat ons dingen zien die we bij hem mogen brengen, dan is het belangrijk om te weten hoe we dat dan doen. In gebed, nou dat is eigenlijk heel simpel, we hoeven het alleen maar tegen de Heer Jezus te zeggen. Toen ik 1984, 1 september 1984, met mijn tweelingzusje meeging naar de Youth of Christ koffiebar, om op die manier onder een bruiloft uit te komen. Daar hoefde ik dan lekker niet naartoe. Daar wilde ik niet naartoe, die bruiloft. En ik moest. En toen zei mijn zusje, ga maar mee naar de Youth of Christ koffiebar. Voor de zoveelste keer nodigde ze mij uit. En toen dacht ik, ja, is goed, ik ga mee. Hoef ik niet naar die bruiloft. Goede motivatie. Ja, goed gemotiveerd ging ik naar de Youth of Christ koffiebar. Die eerste avond, ik weet niet wat er allemaal gebeurd is. Aan het eind kwam een medewerker, dat heet medewerkers, naast mij zitten. En die zei, hoe vond je het? En ik barstte los. Ik zeg, als jullie bidden lijkt het wel alsof God jullie hoort. Als ik bid komt het tot het plafond. Als ik heel hard bid misschien nog een plafondetje hoger. Maar ik weet niet of God mij hoort. En toen zei die medewerker, als je Jezus in je hart vraagt, kun je zo zacht bidden als je wil en dan hoort hij je altijd. En toen heb ik die avond mijn hart aan de Heer Jezus gegeven. Die avond dat ik niet naar de bruiloft wilde, heb ik mijn hart aan de Heer Jezus gegeven. Want iemand liet mij het licht zien. Dat is licht. Inzicht. Die persoon liet mij Jezus zien. Jezus wil in je hart wonen. Je mag hem uitnodigen. Dus dat heb ik gedaan. En hoe kun je nou bidden? Breng het in het licht bij Jezus. Je kan het, als je denkt, is het al bekend bij de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus vindt het fijn als we dingen hardop zeggen. Dus we kunnen fluisteren. Voor de dienst hadden we het even over bidden tijdens het autorijden. Dat mag, maar dan moet je wel je ogen open houden. Maar je hoeft niet te schreeuwen. God hoort het wel. Je mag ook fluisteren. Je mag ook zacht praten. Maakt allemaal niet uit. Je mag ook stotteren. Je mag ook een paar losse woorden. Heer, die buurman. Of zo. God snapt het wel. want hij woont in ons hart. Dan is de laatste vraag die overblijft, wat doet God dan met die gebeden? Hè? We hebben nou geleerd, het licht schijnt op ons, er komen dingen boven waar we mee zitten, of waar God wil dat we iets veranderen, of mensen van wie we houden waar we mee zitten, dat mogen we bij hem brengen, in gebed, heel makkelijk, want hij woont in ons hart. Maar wat doet hij dan? Een paar bladzijden omslaan, blijf in Openbaring, gaan we naar hoofdstuk 8. Openbaring hoofdstuk 8. Dit is heel indrukwekkend en dan hoop ik dat u na vandaag 10 keer zoveel gaat bidden dan u tot nog toe gedaan heeft. Want we hebben vanmorgen in de zangdienst heel duidelijk de oproep gekregen, in het licht wandelen en alles in het licht bij hem brengen. En nou, de bemoediging, wat doet God dan met onze woorden en met onze gebeden? Nou, let op. Openbaring 8, vanaf vers 1. Toen hij, Jezus Christus, het 7e zegel opende, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer 30 minuten lang. En ik zag de 7 engelen die voor God staan en hun werden 7 bazuinen gegeven. Er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan, en hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon. En de rook van het reukwerk met de heilige gebeden van de heiligen steeg op uit de hand van de engel voor Gods aangezicht. Tot zover. Een boekrol met 7 zegels. Wanneer dat geopend wordt, begint de grote verdrukking. En bij het openen van het 7e zegel is het 30 minuten stil in de hemel. God neemt de tijd om te luisteren naar de gebeden van alle heiligen, staat er. Dus als hier iemand zit, ook die van mij? Ja, ook die van mij. Misschien zit hier iemand die zegt, maar ik ben helemaal geen heilige, ik ben een zondaar. Nou, de Heer Jezus die zegt, een zondaar, dat is een slaaf van de zonde. Bent u nog steeds een zondaar, dan mag u Jezus Christus in uw hart vragen. En dan mag u zeggen, ik wil graag vergeving en ik heb u nodig. En ik pleit op het bloed van Jezus Christus. U bent voor mij gestorven aan het kruis. Ik hoef geen straf meer. Ik mag in de hemel komen. U wilt mij verlossen en bevrijden van mijn zonde. En dan ben je geen zondaar meer. U die hier zit, als u zegt ik ben een volgeling van de Heer Jezus, mag u zichzelf nooit een zondaar noemen. Een zondaar is een slaaf van de zonde, zegt de Heer Jezus. In Johannes weer. Wat zijn we dan? Heiligen. Kijk even naar alle brieven van Paulus, die schrijft hij niet aan de zondaren in Galaten. Nee, aan de heiligen in Galaten. Wij zijn heiligen. Wist u dat? Kijkt u wel eens in de spiegel? Goedemorgen, heilige. Mag je best doen hoor. Niet van, goedemorgen, oh alweer een rimpeltje. Of zo, hey, eerste grijze haar, dat is bij mij al lang geleden. Nee, goedemorgen heilige. En de gebeden van de heiligen komen in de hemel. Ja, die komen daar echt aan. En dan is het 30 minuten stil. En wat gebeurt er dan mee? Ze worden vermengd met het reukwerk wat er in de hemel is. Je kunt bij de Xenos reukwerk kopen en zo. En misschien ook wel ergens anders, daar weet ik allemaal niet. Ik heb niet zoveel verstand van. Maar ik kan u wel vertellen, het reukwerk in de hemel, dat is het beste van het beste. Dat ruikt zo lekker dat God dat voortdurend voor zijn aangezicht wil hebben. Dat is aangenaam voor hem. En als je nou perfect, 100% zuiver perfect reukwerk hebt, hè? En je gaat dat vermengen met de gebeden van de heiligen. En dan ruikt het nog lekkerder. Wat vind je daarvan? Dan zijn die gebeden van de heiligen blijkbaar heel belangrijk voor God. En reukwerk. Staat ook in Psalm 141, vers 2. Er staat, laat mijn gebeden voor u zijn als reukwerk. Zo eenvoudig. wisten ze in het Oude Testament al. Dus het reukwerk van de heilige gebeden, van de heilige mensen, en het reukwerk in de hemel wordt vermengd en voor Gods aangezicht gebracht. Schijnt het licht op ons? Doet dat iets in ons? Dat is de vraag, hè? Doet het wat met ons als het licht van de Heer Jezus op ons schijnt? Als we in het licht met de Heer Jezus wandelen, dan bewerkt dat wat in ons. En dan komt er wat uit wat wij willen uitdelen aan anderen. Of wat we willen teruggeven aan God. Dankbaarheid of vergeving vragen of het evangelie doorgeven of voor mensen bidden. Dat maakt allemaal niet uit. Er komt prachtig iets uit. Breng het in het licht bij Jezus. Hoe? Doe je gebed. En wat doet God dan? God zegt, oh wat fijn. Ik meng het met de andere gebeden. Ik meng het met het andere reukwerk in de hemel. En ik geef er aandacht aan. Is dat veel? Een half uur stil? Ja, we zitten hier midden in de grote verdrukking, zegt mensen. God heeft het wel heeft veel meer te doen. God heeft het ontzettend druk, met alle respect. Toch is hij een half uur stil. Dat is lang. 2 minuten is al lang, hè? Op 4 mei. Dat vinden we heel lang. Een half uur stil. En onze gebeden van heilige, schoongewassen mensen worden vermengd met het reukwerk. En zo brengen wij alles wat ons bezighoudt in het licht bij Jezus. Amen. Laten we bidden. Vader in de hemel, dat zijn makkelijke woorden. Laten we bidden. En bidden betekent dat we ons even richten op u en niet op andere dingen of op onszelf. Maar dat we ons nou als het ware kijken naar u. En dan zullen we altijd ontdekken dat u naar ons kijkt. En wanneer we bidden, dan luistert u. Want u vindt onze gebeden belangrijk. En het is aangenaam voor uw aangezicht. Het ruikt lekker. Wat bijzonder. Dus waar we ook mee komen, zelfs als we komen met alweer die ene zonde, dan vindt u ons geen zeurpiet, maar onze gebeden zijn aangenaam voor u. Als we voor de zoveelste keer bidden voor een broer of een zus of een oom of een tante of iemand op het werk die u nog niet kent, dan is dat aangenaam voor u. En dat geeft licht. Dank u wel, Heere Jezus, dat u er nu anders uitziet dan toen op aarde. Dat u straalt als de zon en natuurlijk nog veel meer. Dank u wel, Heere Jezus, dat we in dat licht mogen wandelen. Wij zijn nooit meer in de duisternis. Wij zijn nooit meer in de duisternis. En in ons hart hoeft het ook nooit meer duister te zijn. Want sterk als de zon, zoals we lazen, zoals uw aangezicht nu is. Sterk als de zon is uw licht, is uw pracht, is uw majesteit. Dat willen we in ons hart meenemen. Daar willen we over zingen deze week. En daar willen we u voor prijzen. In Jezus' naam. Amen.